Hey hoi, wat leuk dat je weer luistert. Ik ben Sophie en deze aflevering stappen we af van dat witte paard. We ontdekken dat we eigenlijk niet monogaam zijn en we stoppen met de zoektocht naar de ware. In 2050 is de helft van Nederland single. Hoe ziet dat eruit en waarom is dat alles behalve zielig? De antwoorden krijg je van seksuoloog Marieke de Witte van Maastricht University. Veel plezier!
Onze maatschappij die wordt steeds diverser. Ik denk dat dat een heel positieve ontwikkeling is. Hè. Er is meer diversiteit op vlak van gender, hè. Binair, non-binair, seksuele oriëntatie. Maar dus ook op vlak van relaties. Hè. We zien dat steeds meer mensen het romantisch ideaal in vraag stellen. Hè. Wat is dat romantisch ideaal? Dat idee van een monogame, seksueel exclusieve relatie. De dag van vandaag zijn er steeds meer partners die kiezen voor consensuele non-monogamie. Dat wil zeggen, dat is een relatie waarin beide partners elkaar de toestemming geven, dus consensueel, om romantische en of seksuele relaties te hebben met andere partners. Dat wil zeggen dat je zegt van oké, je mag van mij seks hebben met andere mensen, ik ben er akkoord mee. Dus de nadruk ligt echt wel op die consensus. Dat je beslist van, we hoeven niet monogaam te zijn. Daarin heb je de open relaties, ook de swinging, waarin de nadruk meer ligt op seksuele variatie. En polyamorie ligt de nadruk meer op een romantische verbintenis aangaan met meerdere mensen. Dat je zo het idee hebt van, ik hou van meerdere mensen en we leven samen in één relatie. En we zien ook dat het aantal singles toeneemt. Dus mensen die er bewust voor kiezen om geen exclusieve romantische relatie aan te gaan. Er wordt zelfs van uitgegaan dat tegen 2050 de helft van de Nederlandse bevolking single zal zijn. Ik denk dat wel nog onze maatschappij daar nog niet voldoende op voorbereid is in termen van huisvesting en elektriciteit en gasfacturen en voordeelverpakking in een supermarkt. Dus de politiek gaat daar dringend eens moeten over nadenken. Maar we zien echt wel die trend van een toename in singles. Zou dat er misschien op wijzen dat dat romantisch ideaal gewoon niet meer houdbaar is in onze diverse maatschappij? En dan komt meteen de vraag naar boven, ja, maar waar komt dat romantisch ideaal nu eigenlijk vandaan? Seks en liefde vallen van nature uit niet samen. We zijn niet seksueel monogaam, want ons seksueel systeem is erop gericht om onze genen door te geven naar de volgende generatie. Dus dat betekent zoveel mogelijk seks hebben met zoveel mogelijk mensen. Zodanig dat we onze genen kunnen verspreiden. Maar toch is gebleken dat een relatie min of meer functioneel is, want een kind dat ter wereld komt is heel kwetsbaar. En dan is het eigenlijk wel functioneel dat beide ouders samen blijven om voor het kind te zorgen. Laat ons zeggen, toch zeker de eerste 4 jaar, dat is wat we noemen de 4-year itch-theorie, of 7 jaar in het geval van meerdere kinderen. En daarna mag je uit elkaar gaan en mag je je genen terug gaan verspreiden. Dus van nature uit zijn we dus eigenlijk serieel monogaam. Lange tijd hebben wij eigenlijk ook niet in monogame relaties geleefd. Hè. Als we teruggaan naar de tijd van de jager-verzamelaars, dan was er geen monogamie. En dan was er gendergelijkheid, er was ook meervoudig sociaal ouderschap. Hè. We leefden samen in gemeenschap, we voedden de kinderen samen op. Maar door de evolutie naar het privébezit, waarin kapitaal plots belangrijk werd, het patriarchaat, ja, dan werd het wel belangrijk voor mannen om te weten, ja, wie is mijn kind? Want ja, ik wil mijn privébezit doorgeven aan mijn eigen kinderen, mijn genetisch materiaal. Dus ja, ze wouden het familiebezit gaan beschermen en daardoor in één keer werd monogamie een belangrijk goed. Dus het heeft heel grote gevolgen gehad, dat kapitaal, voor hoe wij eigenlijk de dag van vandaag naar onze relaties kijken. En dus het huwelijk, het kerngezin is ontstaan als hoeksteen van de samenleving. Dat was vooral een sociaal-economische verdrag. Dat werd dan ook nog eens bekrachtigd door religieuze invloeden. En later, wanneer de periode van de romantiek er kwam, is eigenlijk het idee van het romantisch ideaal, het verliefd worden, op zoek gaan naar de ware, is toen ontstaan. En ook de dag van vandaag in onze westerse samenleving zien we een huwelijk en een relatie niet meer zozeer als een zakelijke overeenkomst, maar wel als inderdaad dat romantische, dat idee dat je op zoek moet gaan naar iemand die je graag ziet. Het is je eigen verantwoordelijkheid, je moet de juiste partner kiezen. Een relatie is maakbaar en je kan eraan werken. Dus als je faalt, ja, dan is het ook je eigen verantwoordelijkheid. Dus ondanks het feit dat we niet seksueel monogaam zijn en dat seks en liefde van nature uit niet samenvallen, blijven we toch kiezen voor een relatie. Dat is toch wel apart. Hè? Wat maakt dat wij de seksuele exclusiviteit proberen los te laten, maar we blijven toch vasthouden aan dat exclusieve koppelmodel? Wat maakt dat single zijn, dat gezien wordt als een toestand van voorbijgaande aard, als een probleem dat zo snel mogelijk gefixt moet worden, want een relatie hebben, dat is de norm. Daar moeten we naartoe. Daar worden we gelukkig van. Waar komt dat toch vandaan? Wel, dat heeft eigenlijk te maken met hechting. Ja, hechting, dat is het fundament van ons mens zijn. Dat is een soort aangeboren nood aan verbondenheid. Nou, wanneer een kind ter wereld komt, is het noodzakelijk voor de overleving dat dat kind een signaal kan uitsturen naar de zorgverlener van kijk, ik heb honger, ik ben bang, ik ben moe, ik heb je nodig. En dan die zorgverlener kan dat signaal al dan niet oppikken, die gaat daarop reageren, hè, troost bieden, zorg bieden. Het kind is gerustgesteld, voelt zich terug veilig, kan terug de wereld gaan exploreren. Dat is hechting. Nu, die eerste interacties, hè, met jouw zorgverlener, dat wordt opgeslaan in schema's. Dat zijn het idee, ben ik de moeite waard om graag gezien te worden? Zijn andere mensen betrouwbaar? En dat zijn de kernschema's die ons doorheen ons leven in relaties gaan blijven beïnvloeden. Dus die vragen, die kernschema's, de nood aan erkenning. Ben ik uniek voor jou? Kies jij alleen voor mij? Het verlangen om verlangd te worden, dat is fundamenteel. Hè? Het idee dat die ander enkel en alleen voor jou kiest, is eigenlijk een heel belangrijke bron van eigenwaarde. Daarnaast hebben we ook die vraag van, ben jij er voor mij wanneer ik je nodig heb? Kan ik mijzelf zijn bij jou, zonder dat ik bang moet zijn om afgewezen te worden? Dat zijn die kernschema's. En ik denk dat die kernwaarde, dat altijd overeind zal blijven. Dat is zo fundamenteel, ondanks alle maatschappelijke veranderingen. Maar het is wel zo dat de manier waarop die kernwaarden zich gaan manifesteren, dat kan gaan veranderen afhankelijk van onze maatschappij. Want we zien dat de dag van vandaag. Steeds meer mensen stellen zich de vraag van, moet één persoon die hechtingsnoden bevredigen? Kan ik ook bijzonder zijn, veiligheid vinden bij meerdere hechtingsfiguren? Kan je ook een duurzame hechtingsrelatie aangaan in een vriendschapsrelatie? Moet dat per se in een romantische partnerrelatie? Wat maakt een partnerrelatie zo uniek? Waarom hebben we dat per se nodig? Hebben singles dan geen duurzame, diepgaande relaties? Het lijkt een beetje alsof de dag van vandaag wij singles en relatie hebben, dat we dat zien als twee mutueel exclusieve toestanden. Terwijl je eigenlijk ook heel veel betekenisvolle relaties hebt als een single, dus die twee sluiten elkaar eigenlijk helemaal niet uit. Die hechtingsbehoefte van, ben ik bijzonder voor jou? Kan ik mezelf zijn voor jou? Ben je er voor mij wanneer ik je nodig heb? Kan ik ook evengoed uit vriendschap halen andere vormen van relaties die niet per definitie een exclusieve romantische relatie zijn met één partner? Ik denk dat we daar in onze maatschappij meer moeten over gaan nadenken. En dat mensen best wel tevreden kunnen zijn en happy kunnen zijn als single. De dag van vandaag zien we wel een beetje een soort spanningsveld tussen autonomie en verbondenheid. In onze maatschappij ligt er heel veel nadruk op zelfontplooiing, de I-cultuur. De relatie, ja, als die niet bijdraagt tot zelfontplooiing, dan stop je er toch gewoon mee. Want we kiezen daarom ook heel vaker voor vluchtige relaties. Er zijn ook veel meer keuzemogelijkheden via het online daten. Vroeger koos je een partner in je eigen dorp. Maar ja, nu zijn er zoveel mogelijke partners om uit te kiezen. Wat dan ook weer kan leiden tot keuzestress. Het niet durven kiezen, want ja, er is misschien altijd wel iemand die beter is. We zien ook dat de media, sociale media, is heel belangrijk geworden en die spelen ook een belangrijke rol in het creëren van nieuwe normen, nieuwe maatstaven. We praten meer over monogamie en consensuele non-monogamie. Dat wordt openlijk in vraag gesteld. Moeten we monogaam zijn? Er zijn meer alternatieven, dat is meer aanvaard. En ik denk dat dat goed is dat dat er is. Maar we moeten natuurlijk oppassen dat we daardoor geen nieuwe normen gaan creëren. Ik denk dat we moeten oppassen dat we niet die nood aan veiligheid gaan demoniseren en dan de nood aan vrijheid gaan verheerlijken, omdat onze maatschappij nu eenmaal gericht is op nieuwheid en zelfontplooiing. Ik denk dat we ons niet moeten beginnen schamen voor een traditionele monogame relatie. Een relatie waarin het misschien wat veiliger is, wat stabieler is, wat meer zekerheid en routine. Ja, minder passioneel, maar is dat erg? Dus diversiteit, consensueel non-monogamie, dat mag geen nieuwe norm worden, omdat we moeten beseffen dat iedereen gewoon verschillende behoeftes heeft in een relatie. En dat is oké. Het is vooral belangrijk, denk ik, om daar als partners, als koppel, overeenstemming in te vinden. Wat werkt voor jullie en niet wat werkt voor de anderen? Maar opnieuw, het is wel belangrijk dat we dat gesprek aangaan en dat we meer aandacht hebben voor alternatieven zoals dus die consensuele non-monogamie, omdat je tenminste het gesprek kan aangaan met je partner. Heel vaak werd er impliciet van uitgegaan dat je seksueel exclusief bent, monogaam. Als je even terugdenkt aan je eigen relaties, heb je dat expliciet met je partner besproken. En zelfs als je het besproken hebt, herevalueren van, kijk, zijn wij daar op dit moment nog gelukkig mee? Werkt dat voor ons? Het kan zijn dat inderdaad exclusiviteit, monogamie, dat voor jullie belangrijk is, dat dat een voorwaarde is om gelukkig te zijn. Prima, maar ga tenminste het gesprek aan met je partner. Nu, we zien wel dat die consensuele non-monogamie dus een stukje populairder wordt. Ja, Ik heb het al uitgelegd, van nature uit vallen seks en liefde misschien niet samen. We gaan ook wel dat monogame idee in vraag stellen. Maar het heeft misschien ook te maken met het idee dat een non-monogame relatie, dat er misschien meer gelijkwaardigheid is. Een klassieke relatie gaan we gelijkstellen aan genderongelijkheid, machtsproblemen. Dat heeft heel vaak te maken met inderdaad dat patriarchaat, de historie rond de positie van de vrouw. En dan heeft men precies het idee alsof dat dan niet speelt in een consensueel non-monogamie, want dat is toch gelijkheid. Hè? Maar ja, daar kan ook ongelijkheid, misbruik en geweld plaatsvinden. Ik denk dat het misschien ook te maken heeft met het feit dat we monogamie te veel gaan koppelen met dat klassieke drieluik, seks, huwelijk, voortplanting. En in onze moderne maatschappij willen we ons daartegen verzetten, want wij willen onze eigen keuzes maken. Ik denk niet dat de niet-monogame relaties, dat per definitie de nieuwe norm zal gaan worden. En we zien ook wel een stukje een terugkeer naar de traditionele waarden. Een groep van mensen die zich verzet tegen die vrijheid, blijheid idee. En die zeggen van seks is te veel onthecht geraakt. We hebben te veel seks zonder verbinding. Je ziet ook echt jongeren die bewust geloven in de prins op het witte paard en vasthouden aan die traditionele normen. Dus ik geloof heel sterk in het idee dat er ergens een soort deze antithese. We hebben lange tijd de overheersing van de monogamie. Dan heb je de antithese waarin het meer gaat om alternatieve en consensuele non-monogamie en open relaties. En dan komen we wel tot een soort synthese, denk ik. Een soort balans waarin er eigenlijk beide opties naast elkaar kunnen bestaan. Je kan kiezen voor een monogame relatie. Je kan ook kiezen voor niet-monogame relaties. Je kan kiezen om single te zijn. En al die verschillende relatievormen die kunnen naast elkaar bestaan. En dan kan je eigenlijk vooral kijken wat werkt voor jou, wat werd voor jullie. En dan wordt het echt je eigen keuze. Maar ik geloof er wel heel sterk in dat die kern van hechting, dat wel fundamenteel is en dat we daar op zoek naar zullen blijven gaan als mensen, ook in onze huidige diverse maatschappij.
Nou, dankjewel Marieke. En ik denk dat ik, net als waarschijnlijk heel veel van jullie, hier vanavond thuis eens even een goed gesprek over ga voeren.
Tot de volgende!